De ontvoering 2. Voor het einde van de avond had Rorik 2 toezeggingen gedaan. Anselm zou hem de volgende dag mogen dopen en Darra zou worden bevestigd in het ambt van Meijer. Klaas van Hoeleiden keek vanaf zijn eind aan de tafel machteloos toe hoe de graaf werd ingepalmd door Darra en Anselm. Zijn enige kans op behoud van wat hij had opgebouwd was als Darra uit zijn positie werd verwijderd. Daar zag het echt niet naar uit. Hoe konden de zaken nog ten goede worden gekeerd? Het was om radeloos van te worden. Intussen kwam de stemming aan zijn tafel er steeds beter in. Door het rijkelijk vloeiende vocht vormden een aantal jongere mannen en vrouwen drinkkoppels. Ze zaten naast elkaar en dronken uit dezelfde beker. Dit zorgde voor heel wat geflirt. Anselm omkleedde de doop van graaf Rorik met veel ceremonieel. De aanwezigen zagen hoe de fraai geklede edelman knielde en het hoofd boog. De aartsdiaken bad tot de vader om het water te zegenen, het kwaad te bezweren en de geloofsbelijdenis en het doopsel te bevestigen. Terwijl hij de dopeling met water begoot, sprak Anselm als bedienaar van het sacrament de woorden: Rorik Inglin, graaf in Frisia, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hij kon daarbij een triomfantelijk lachje niet onderdrukken. Na deze plechtigheid verliet iedereen de kerk om zijn of haar werkzaamheden te hervatten. Natuurlijk waren de christenen het meest onder de indruk geweest van de ceremonie, maar ook anderen dachten na over het feit dat hun landsheer zich had bekeerd tot het geloof. Toen Anna naar huis liep, werd ze gevolgd door Steinar, een van Roriks mannen. Zijn oog was op haar gevallen tijdens de doopplechtigheid en bleef haar bevallige verschijning daarna constant beloeren. In de kerk werden nu voorbereidingen getroffen om Darra te bevestigen in zijn functie van meijer. De nieuwe meijer had het slim gespeeld. Eerst had hij een beeld van zichzelf gecreëerd als perfecte zaakwaarnemer van de gauw. Zijn verhaal over de moordaanslagen op de vorige meijer en op hem hadden de graaf al positief over hem gestemd. Ook de fraaie inkomstenstaat hielp eraan mee in een gunstig daglicht te komen. Negatieve geluiden over hem uit de samenleving waren zorgvuldig bij de graaf weggehouden. Sommige mensen waren fysiek weggehouden en anderen waren geïntimideerd door Guy en zijn mannen. Het waren vrijwel enkel nieuwe inwoners van Velesan geweest die de graaf te spreken kreeg. Het gunstige beeld van Darra dat daaruit naar voren kwam, had Rorik doen besluiten om hem effectief in zijn dienst te nemen. Darra stond innerlijk te juichen toen eindelijk op schrift zijn positie was vastgelegd. Nu kon fase 2 van zijn grote plan in werking treden. Alle mogelijke tegenstanders moesten nu van het toneel verdwijnen. Ontmoediging werkte het best, dus de families moesten uit elkaar worden getrokken, zodat hun geen enkele hoop overbleef. Guy's oog was gevallen op Pitske, de dochter van Eyjolt en Marzuta. Zijn idee was Pitske mee te laten nemen door het grafelijk gevolg naar Halm. Hij zou haar aan een van de ridders presenteren als een horige, die gevormd kon worden naar dienstwensen. Natuurlijk zou ze vechten en duidelijk maken dat ze een vrije was en geen horige, en dat de meijer geen recht op haar had en haar niet kon meegeven. Deze gebeurtenis zou zowel de ouders treffen als die dwaze Bruno, die haar wilde huwen. Bruno had Jannes informatie laten inwinnen over Anselm in Utrecht. Daar was gelukkig niets uit voortgekomen, maar het was veiliger nieuwe acties van deze kapelaan in de kiem te smoren. Als ze hem konden verlokken in de opstand te komen tegen het wettig gezag, konden ze hem op een schone manier wegwerken. Guy benaderde de ridder die blijk had gegeven wel van het vlees van Pitske te willen proeven. Hij had haar met welgevallen bekeken toen ze naast Bruno de plechtigheid bijwoonde en vertrouwde Guy toe dat hij niet begreep dat ze voor zo'n kwezel van een geestelijke koos. Hij zou wel weten wat hij met haar aan moest. Daarop durfde Guy hem een gewaagd plan voor te leggen. Hij zou ervoor zorgen dat het meisje geboeid en gekneveld werd afgeleverd als de ridder een manier wist om haar mee te smokkelen naar het noorden. Wanneer er later naar werd gevraagd, kon de edelman zeggen dat het meisje een horige was die door de meier aan hem was meegegeven om in zijn huishouden te dienen. Met een geile blik had de ridder ingestemd. Rorik besloot na de bevestiging naar het noorden te trekken. Wat een succes was er in Vellezand bereikt met het wonder van de oude bron. Hij bedacht zich dat het succes van de tot dan onbekende Engelmoenders zou kunnen worden gekopieerd. In Hallem, aan de monding van de Rekere, waar hij zich ver van de invloed van Lodewijk de Duitser permanent wilde vestigen, stond een devotiekapelletje. Dit Kinhem was vergeven van offerputten en verhalen over missionarissen. Bij Halo was een heilig bos, bij Petten heilige bronnen. Willibrord en Bonifatius zouden hier best als wonderdoeners in te passen zijn. Eerst een verhaal over wonderen, dan misschien wat reliquieën en vervolgens wellicht de stichting van een klooster. Het geld zou binnenstromen. Het was een goede zet geweest zich te laten bekeren in dit land van goedgelovigen. De dag na het vertrek van Rorik en zijn entourage toog Kibbe naar de herberg van Roef. Hij wilde met Anna de opwindende gebeurtenissen van de vorige dag bespreken. Ze was er echter niet. De hele dag keek hij naar haar uit, maar hij zag haar nergens. 'S avonds kwam Bruno aan de deur om naar Pitske te vragen. De angst die Marzuta al had over het onzekere lot van haar man werd ondraaglijk met de gedachte dat haar dochter nu ook iets ergs overkomen kon zijn. Ze had gedacht dat Pitske bij Bruno was. Ze had de relatie van haar dochter met de geestelijke zien opbloeien en wist van het voornemen van de twee om te trouwen. Nu greep de angst hun beiden bij de keel. Haar dochter was oud en wijs genoeg. Er moest haar dus iets zijn overkomen. Ze gingen samen met Rium, Kibbe, Atze, Duna, Jannes, Joukje en Floor alle bekenden af om Pitske te zoeken. Echter zonder resultaat. 2 weken lang bleef Kibbe uitkijken naar zijn zuster en naar Anna. Van beide meisjes ontbrak elk spoor. Uiteindelijk besloot hij de Norse Roef aan te spreken. Deze weigerde met Kibbe te praten. Hij kleineerde Kibbe en sprak over die ongehoorzame kleine slet die het niet waard was om naar te zoeken. De jongen werd zo kwaad dat hij Roef aanviel. Die had daar niet op gerekend en struikelde. Hij sloeg met zijn hoofd tegen de rand van een tafel en lag kreunend op de grond, terwijl Kibbe met zijn vuisten op zijn borst timmerde. "Waar is Anna? Wat heb je met haar gedaan? Heb je haar vermoord? Ik weet dat je haar constant afranselde." Woedend wierp Roef de jongen van hem af. "Ik had niks aan die meid. Ik heb haar meegegeven naar Hallem, zodat ze de hoer kan zijn die ze al was, net als haar moeder. Het loeder dat me bedroog met een handelaar. Ik ben blij dat ik van dat koekoeksjongen af ben. Nu heeft ze tenminste nog wat opgeleverd." Hij grijnsde daarbij gemeen naar Kibbe. "Jouw liefje zal ze in ieder geval nooit worden." Hij gaf Kibbe een enorme duw. "En nu opgesodemieterd mijn herberg uit." Kibbe uitte een hartverscheurende kreet en rende naar buiten. Marzuta zat met het hoofd in de handen. Haar dochter was verdwenen en er was geen enkel bericht over haar man gekomen. Er was een beschuldiging van heidense praktijken tegen hem geuit en er zou een rechtszaak volgen. De onzekerheid knaagde aan haar. Op haar beurt probeerde Floor haar te troosten. De vriendschap tussen de twee vrouwen had zich verdiept na de tragedie die Klauwaard was overkomen. Allebei waren ze in korte tijd een man en een kind kwijtgeraakt. Ze zouden veel veerkracht nodig hebben om de draad weer op te pakken.